Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Zolang we de deur niet uit mogen, of tenminste mijn gasten niet, vergas ik u in Berg en Dal op gasten, invités, die toen ze hier bij mij waren, nog wel gewoon mee konden aanschuiven. Zoals Nina van Eekhout, strafpleitster. Ze is lang alleen maar een voornaam geweest, Nina, dochter van de legendarische strafpleiter Piet van Eekhout. Een verbale Niagara, dat is zijn dochter ook. Enkele jaren geleden overleed Piet. Zij trad uit zijn schaduw, maar hij is nog prominent aanwezig. En ook strafpleiters zijn maar mensen. Nina doet haar mond en haar hart open. Mijn depressie heeft mij beter gemaakt in mijn vak. Dag Nina, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik denk tussen berg en dal, zoals meestal.
In een leven of in dat van jou?
In een leven, denk ik wel, maar misschien in het bijzonder in dat van mij.
Ja. En waar hangt dat eigenlijk vanaf? Want als je ergens halverwege zit, dan neem ik aan dat je af en toe naar beneden daalt, zakt en af en toe naar boven stijgt, klimt.
Ik probeer al jaren om daar een zeker patroon in te ontwaren. Maar dat lukt mij niet echt. Soms is het afhankelijk van externe omstandigheden. Soms komt het schijnbaar vanuit het niets van binnenuit.
Wat?
Het gevoel, het wat neerslachtige gevoel van in een dal te zitten. Ik heb geleerd om er eigenlijk niet meer tegen te vechten en het gewoon opzij te schuiven. Maar soms dringt de werkelijkheid zich aan u op en dan kan het iets kleins zijn. Ik was zeer recent betrokken in een auto-ongeval. Het was niet mijn schuld, voor alle duidelijkheid. En dat geeft mij dan het gevoel, ja, we zijn als autogebruikers en als weggebruikers, ook de zwakke weggebruikers, precies overgeleverd aan de genade van de anderen. On est à la merci de tout le monde. Iemand schat iets niet goed in en de ander draagt daar dan de gevolgen van.
En daar kan het zelfs van afhangen of je voortleeft of niet.
Inderdaad. Dat soort beschouwingen stemmen mij toch al vrij somber, soms. Ja?
Ja? En dan spreken we snel over dat toeval, hè?
Ja.
Want het is inderdaad op dat moment, want je hebt het nu over een auto-ongeval onlangs, een vrij ernstig auto-ongeval. Je zult maar net niet op tijd hebben kunnen stoppen, of de ander.
Ja, zo is het, maar je moet proberen daar wat stoïcijns in te zijn, hè, en nu niet in dat soort beschouwingen te storten. Maar het is moeilijk, want onwillekeurig, denk je, had de voorzitter mijn zaak maar eerst genomen, dan was ik nu niet op dit moment op die plaats geweest. Of je denkt, hadden we maar de afslag niet gemist. En natuurlijk, als het fataal afloopt, zijn dat dingen waar dat je eindeloos mee kunt kwellen, denk ik.
Was ik maar geen advocaat geworden. Dan zat ik hier nu niet.
Ja, maar zo kun je eindeloos ver gaan, inderdaad. Waar eindigt het?
Ja.
Was ik maar niet geboren, daar eindigt het dan.
Had mijn vader zijn broek maar opgehouden.
Die uitdrukking zou hij je niet vergeven hebben. Hè?
Nee, dat weet ik niet. Ik ken hem toch een paar keer.
Hij hield niet van dat soort zeer lichamelijke uitdrukkingen.
Is het waar? Ja,
ja, hij hield daar. De uitdrukking bijvoorbeeld uit een werkmansbroek geschud, daar gruwde hij van.
Waarom?
Dus ik weet dat niet. Ik heb dat nooit echt kunnen duiden. Te weinig verheven misschien, te plat. Dat, denk ik.
Terwijl hij, een excuus, uit een werkmansbroek was geschud, hè? Nee, dat... Hij was er trouwens trots op, dat heeft
dat is
hij mezelf
juist
gezegd.
Maar hij zou het nooit zo omschreven hebben.
Ja.
Maar het is wel waar dat zijn vader spoorwegarbeider was en hij een kind was van de democratisering van het onderwijs.
En hij heeft zich via de sociale opwaartse mobiliteit kunnen advocaat
met het worden. Fonds voor de meest begaafden, toen nog.
Ongelooflijk, hè?
Waar hij naartoe ging met de schoenen van zijn moeder aan, omdat hij geen schoenen had.
We kunnen dat nu heel paternalistisch vinden, maar het werkte wel.
Ja, dat is juist. 100% juist.
Zoals ook die socialistische leuzen in de vooruit. De volksverheffing verheft het volk. Dat kan vandaag natuurlijk niet meer. Maar soms denk je toch wel eens, deden we wat meer.
Mm-hmm.
Niet?
Ja, in plaats van bijna het omgekeerde te gaan doen. Hè. Ook al op de universiteit. Hè. Men spreekt van een zesde jaar bijvoorbeeld om rechten te studeren, dan denk ik, ja, je hebt zoveel ouders die alles uit de kast moeten halen om die 5 jaar te kunnen bekostigen. Ik vind dat een beetje het omgekeerde van de democratisering van het onderwijs. Anderzijds, als het over intellectueel niveau gaat, is er misschien een totale democratisering, maar dat is dan een verkeerd woord dat ik gebruik. Het is eerder een soort verpampering die plaatsvindt.
Verkleutering?
Ja, 100%. Ik heb nooit in mijn universiteitsjaar mij bij niks aangesloten en aan weinig dingen deelgenomen, maar de betoging tegen het invoeren van het semestersysteem, waar wij in pampers ons verzet uitschreeuwden, daar heb ik wel deel van uitgemaakt.
Mm-hmm. Ja, dat verzet uitschreeuwen en die vurige ogen die daarbij gepaard gaan, dat kunt u niet zien thuis, maar ik wel. Dat heb je van geen vreemde, hè?
Nee, dat is waar. Na de dood van papa hebben veel mensen mij geschreven. En iets wat vaak terugkwam in mensen die ons kennen, is dat strijdershart dat wij deelden, kan mij eigenlijk geen groter plezier doen dan dat te zeggen.
Piet van Eekhout, de bekende strafpleiter, sommigen zeggen van ja, inderdaad, de spraakmaker of legendarische strafpleiter, zei van zichzelf, ik ben geen idealist, helemaal niet. Ik ben iemand die 100% gaat voor rechtvaardigheid. Dat is wel wat anders.
Mm-hmm.
Herken je dat?
Ja, ik denk dat ik begrijp wat hij daarmee bedoelde. Het is concreter, hè. Het wordt ook zeer concreet in ons geval, hè. We hebben dikwijls wel een sukkelaar over de vloer, hè. Iemand die zich in de machine van de overheid en de staat platgewalst voelt. En die het gevoel heeft helemaal alleen daarin te staan. Iemand die door allerlei diensten onrechtvaardig behandeld wordt. Het is vaak een strijden naar rechtvaardigheid, zonder dat je in grote idealen je moet gaan uitdrukken, wat dan toch altijd iets pedant krijgt ook, vind ik.
Superieur, moreel superieur.
Ja, dat is het. Als er iets is dat ik verafschuw, is dat.
Ja?
Ja. Zodat ik sta, er is een grens en ik sta aan de goede kant. Vreselijk. Vreselijk.
Want wat is de goede kant?
Ja, daar begint het al mee. Dat is de goede kant. En het valt toch op dat bijvoorbeeld in de post-Dutroux tijden waar allerlei mannen zich opwierpen als de grote pedofiele jagers, zij dan achteraf zelf betrapt werden op kindermisbruik en het bezit van kinderporno. Hè.
Dat is zonder enige twijfel zo. Nu vind ik het altijd vreemd dat dat soort mensen wordt opgevoerd, waar je, als je een beetje mensenkennis hebt, al aan je water voelt, dit klopt niet.
Ja, dat is de rol van de media daarin natuurlijk. Hè.
De media, die hebben... Dat is de perfecte slotzin vandaag. Alle discussies, alle debatten, de media. En het is voorbij.
Ja, het is een keer iets anders dan de advocaat.
Juist. Wat voor kindertijd was het bij jullie?
Het was een gouden kindertijd. We zijn opgegroeid in Deurle, waar toen net een aantal jonge gezinnen ook woonden met kinderen van onze leeftijd. Mijn zus is 2 jaar jonger dan ik. En het was een zorgeloze, heerlijke kindertijd, waarin ik allerlei spelletjes bedacht en toneel opvoerde, waar iedereen dan soms met lichte dwang in betrokken werd.
Jij speelde rechtbankje.
Ja, onder andere. Dat heb ik teruggevonden in mijn notas, maar vooral ook privédetectieven en zo. Ik was helemaal zot van dat boek van Astrid Lindgren, De Bende van de Witte Roos, waar Kalle Blomkvist, een jongen van een jaar of 10, 11 zeker, een prominente rol in speelt. En dan, ik heb het nu teruggevonden in mijn schriftjes, ik had ook een heel geheim schrift ontworpen, maar werkelijk niet te decoderen. En och, arme mijn zus en de buurtkinderen, dat die gedwongen werden om dat van buiten te leren, moet vreselijk geweest zijn. Ik herinner me trouwens een kleine opstand tegen mij op dat ogenblik.
Maar is het niet zo dat jij een beetje openbare aanklager speelde als er een was wat onder de vriendjes of zo, en dan moest dat voor een rechtbank komen?
Ja, dat moest opgelost worden. Moest uitgeklaard worden.
Maar opgelost, en niet zomaar voor een rechtbank.
Ja, er werden geen strenge straffen gevorderd. Hè. Er werd...
Gevorderd?
Ah ja, de aanklager vordert. Hè.
En je bent 7 jaar en je vordert al. Mijn god. Ik weet niet.
Er was recht op tegenspraak. Hè? De verdachte kon zich laten bijstaan, hè, Pat.
Mijn god. Je zult maar in zo'n buurt opgroeien waar jij ook bent. Nee?
Ik denk dat ze het allemaal wel leuk vonden, eigenlijk.
Want, dat moeten we er wel bij vertellen. Ja, soms helpt goede research. Jouw slaapkamer was boven het kantoor van jouw vader.
Het bureau thuis, ja.
Ja.
zijn
en dus
thuis.
Ik neem aan, je hoort die man dan over een week, of hoe deed hij dat, zijn pleidooien voorbereiden, dicteren, hè, zo gaat dat dan, ja. Misschien oefenen ook.
En... Oefende niet. Nee. Misschien deed hij dat lang voor ik geboren was, maar ja. Hij had al de leeftijd bereikt waarop er niet luid op geoefend werd.
Nee, men deed dat gewoon. Maar hij dicteerde dus zijn besluiten en zo. Ja. Jij hoort dat allemaal boven vanuit je slaapkamer. Ja. Ik kan me inbeelden dat je dan bijna vanzelf advocaat gaat worden.
Ja, zo voel ik het ook. Ik heb eigenlijk nooit iets anders gewild. En het moet toch via al die ook onbewuste wegen mijn hart en mijn bloed zijn binnengedrongen.
Mm-hmm.
Dat kan bijna niet anders. Ook telefoongesprekken waarin hij zich soms kwaad maakte. Of telefonische interviews. Ik hoorde hem vaak bezig.
Dat is de kindertijd. Normaal gezien word je dan puber. Dat is in jouw geval niet anders. En je zegt, ja, mijn hele puberteit... Ja, het was eigenlijk geen makkelijke periode.
Nee, het werd overschaduwd, hè, door existentiële vragen en zeer veel getop.
Is dat dan de typische pubervragen van waar kom ik vandaan? Wat doe ik hier? Wat is een mens?
Ja, maar nooit als dusdanig bewust verwoord. Het was meer een soort totaal gevecht en onbehagen dat mij altijd bekroop. Mijn vader zou zeggen, eindconsonant uitspreken. En ja, dat maakte dat ik helemaal mezelf niet kon zijn. Hè. Dat ik mezelf in de weg stond. Mijn eigen grootste vijand was wat ik heel lang gebleven ben. Het was een zeer moeilijke periode, ook omdat psychisch lijden, dat is iets onzegbaars. Je krijgt dat niet gezegd. Dat is anders dan een gebroken been of een ziekte, hoe ernstig ook. En dat maakt die eenzaamheid ook, denk ik, omdat het iets onzegbaar is, waar dat je alleen in staat, hoe dan ook. Je kunt wel duidelijk maken op allerlei mogelijke manieren dat het niet goed gaat en dat je je slecht voelt. Maar je kunt ook nooit vakantie nemen van je eigen hoofd. Hè. Je kunt niet zeggen, ik ga naar Spanje en ik laat mijn hoofd achter. Je zit altijd met jezelf opgescheept, waar je ook gaat. Dus dat was een zeer moeilijke periode.
Jij schreef gedichten. De meesten, de echte dichters, die beginnen eraan als de meesten ermee ophouden. Dat is mijn ervaring. Maar jij schreef dus gedichten in je jeugd met God. Alleen al de titel. Incoatieve reflex. Is er zo eentje bijvoorbeeld? Wat is een incoatieve reflex?
Ik heb het zelf moeten gaan opzoeken.
Ja?
Ik was het vergeten. Ik moet destijds geleerder geweest zijn dan vandaag.
Ja. En dat schreef je toen al? Toen wist je het wel en later niet meer?
Nee, ik heb het zelf moeten gaan opzoeken.
En wat is het?
Het feit dat een beweging al begint, terwijl je nog voorneemt om ze uit te voeren. Een beetje het omgekeerde van de wet der traagheid.
Juist.
De inertie, dat als je een motor afzet...
Dat die nog even doorloopt.
Ja, c'est ça.
En dat is het omgekeerde. En daar schrijf je dan over, maar ook over de liefde, zie ik je. Want ik heb er een aantal van jou mogen lezen.
De meest donkere heb ik je bespaard, trouwens.
Ja, waren ze zo donker?
Soms waren ze... Behoorlijk donker.
Ja. Maar je gaat er toch eentje voorlezen, samen. Je bent dan 15, geloof ik.
Ja, er staat in potlood, niet in mijn handschrift, Nina van Eekhout, 4GL, wat de Latijn-Griekse moet geweest zijn, vierde middelbaar, dus 15. Ik zie hem en ik zie haar. Ze lopen hand in hand. Hij kijkt gelukkig en zij lacht blij. Samen vliegt de tijd voorbij. Ze lopen langs met hun blik op nooit. Zij kust hallo en hij knikt verstrooid. Zonder reden vraag ik zacht of ze het fijn hebben zo met elkaar. Samen schieten ze in de lach, want daar stond hun hoofd niet naar.
Ze lopen langs met hun blik op nooit. Zij kust hallo en hij knikt verstrooid. Dat doet me wat denken aan... ken je dat nummer van Françoise Hardy? Tous les garçons et les filles de mon âge?
Ja, als ik het herlas, dacht ik net hetzelfde.
Serieus?
Ja. Misschien is het er wel voor een stukje door geïnspireerd. Want we luisterden wel tamelijk vaak naar Franse muziek vroeger.
Ja.
Et les yeux dans les yeux et les mains dans les mains.
Juist.
Ja.
Je bent dus puber en is het dan later of is het op het moment zelf dat je eigenlijk wordt gediagnosticeerd als depressief?
Ja, dat was op het einde maar. Helemaal op het einde, waardoor ik nooit zeker ben geweest wat juist voor het opklaren van de toestand heeft gezorgd. Omdat het is hoe dan ook een kantelpunt. Hè. Je mag eindelijk het middelbaar verlaten, naar de universiteit, met een auto rijden, vrijheid. Maar toch moet het medicamenteuze ingrijpen wel mee voor die kanteling gezorgd hebben.
Medicamenteuze, dus je kreeg dan medicatie voorgeschreven?
Ja.
Want je had echt een depressie.
Het kind heeft verschillende namen gekregen, zoals dat dan eenmaal gaat. Maar uiteindelijk was dat de meest doorslaggevende diagnose, ja. Het etiket dat er uiteindelijk op geplakt is.
Hoe, als je... Want dat is niet evident, hè. Ik bedoel, mensen die neerslachtig zijn, worden heel vaak zeggen snel, ik ben depressief. Terwijl mensen die echt depressief zijn, klinisch depressief, zeggen, je weet niet waarover je het hebt.
Mm. Is dat
in jouw geval zo?
Bij een dipje.
Ja.
Dat is waar, maar mensen doen dat altijd. Hè. Ze doen dat niet alleen maar als het over depressie gaat. Ik denk dat ook het woord burn-out wel ijdel gebruikt wordt. Ik denk dat wel, ja. Natuurlijk, het is moeilijk. Hè. Als je voortdurend worstelt met jezelf, kan het ook een geruststelling zijn dat er vanuit de medische wereld een etiket opgeplakt wordt. Als je het kunt benoemen, kun je het ook bekampen. Kun je er ook iets aan doen, als het zo in het vage blijft. Maar het ging wel ver, hoor. Ik heb vakanties in bed doorgebracht. Hè. Het ging ver. Het is niet zo dat je kunt zeggen, ik ben nu een tijdje een beetje depri. Het is een depressie. Daar gaat het niet over in mijn geval.
Heb je het over zomervakanties?
Ja, geen 2 maanden, hè. Maar
ja, weken?
Ja, weken, dat het niet ging. Dat het gewoon niet ging.
En weet je waarom het niet ging?
Nee, ik weet dat niet. Mijn vader citeerde dan de Bijbel. In veel wijsheid is veel verdriet. En wie kennis verzamelt, verzamelt smart. Ik heb altijd wel te veel nagedacht, hè. Mijn denken was soms als een trein die maar voortdenderde en waar ik soms riskeerde onder te geraken. Dus dat voor een stuk. En dan moet het toch ook iets biochemisch geweest zijn.
Endogeen vanuit je
zelf. Ja, c'est ça. Ja.
Een combinatie.
Het is zeer moeilijk om dat exact te gaan beschrijven. Ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Hè. Ik ben zelf geen psychiater of geen arts. Maar de worsteling was hard en het feit van geen zin te hebben, nergens geen zin in hebben. Een totale lethargie, hè. Niet kunnen de gedachte, hoe lang duurt dit allemaal nog?
Heeft je dit geholpen nu in je advocatenpraktijk? Je bent al 15 jaar advocaat.
Ik geloof dat wel. Ik geloof niet dat. Je ziet dat soms aan rechters ook. Hè. Je moet een beetje geleefd hebben om een goede rechter te zijn. En ik denk dat dat ook geldt. Voor een advocaat, zeker een advocaat die met mensen werkt, hè, familierecht, strafrecht, het gaat altijd over mensen en wat mensen voelen en wat mensen als drijfveer kenmerkt. Dus het feit van daar niet te ver af te staan en van dus gemakkelijker een brug te kunnen slaan, helpt.
En het idee dat je eigenlijk soms maar een naaldraadje verwijderd bent van de gootsteen, bij manier van spreken.
Ja, dat is iets waar dat er misschien, het is misschien maar best, weinig bij stilgestaan wordt. Maar ook dat is een vorm van die morele superioriteit waar we het daar juist over hadden. Hè. Mensen die zo ten aanzien van iemand die depressief is, het gevoel hebben van, zijn ik je wel sterker? Krijg ik het van? Hè? Want niemand ziet het innerlijke gevecht dat geleverd wordt door iemand die het moeilijk heeft. En bovendien, ja, het kan ons allemaal overkomen. Hè. Er moet maar één verbinding van die miljoenen neuronenverbindingen in de hersenen zeggen, ik had het hiervoor bekeken. En goed, daar is de psychose. Hè. Niemand ontsnapt daaraan. Hè. Het kan zijn door het verlies van een geliefde of het verlies van je werk of door iets anders. Slecht reageren op een medicament. Kijk naar Stromae, die antimalariapillen, wat die veroorzaakt hebben bij hem. Ik bedoel, Ik zeg niet dat hij op voorhand zichzelf daar immuun aan achtte, hè. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon, het kan door schijnbare toevalligheden ontstaan.
Maar soms hoor je toch heel vaak eigenlijk vandaag zeggen van, kom aan jongens, we moeten nog geloven in de maakbaarheid van de mens, de zelfverwerkelijking. Zoals je zegt, neem je lot in handen en je komt er zo uit.
Ja, dat is een moeilijke discussie, hè, omdat je dan bijna op het filosofische niveau van de vrije wil komt. Bestaat er zoiets als een vrije wil? Hè? Steeds meer stemmen gaan op om te zeggen nee. Dat bestaat eigenlijk niet. Je hebt nu in San Francisco, denk ik, een Young Offenders Court, waar dat je dus de verdachten tussen 18 en 25 jaar die niet onder het jeugdsanctierecht vallen, aan een aparte rechtbank onderworpen worden. En de reden dat men die rechtbank heeft opgericht, ligt in het feit dat het brein op dat moment nog niet tot volle rijping is gekomen. Het thema van Dick Swaap, wij zijn ons brein. Dus het is fascinerend, hè. Goed, zijn we dan allemaal gedetermineerd? Maar ja, gaan we dan niet in een soort gemakkelijkheidsoplossing vervallen? Van ja, kan er toch niks aan doen,
precies.
Dus ik hoef het niet ter hand te nemen. Dat is Louis-Paul Boon, die ergens in een van zijn boeken zegt, uw geluk, dat is iets waar je moet voor vechten. Ik geloof dat ook wel. En dat geluk zoek ik voor een groot stuk in de arbeid. Ook daar geloof ik in. Ja. In een soort ergotherapie. Als ik geen werk zou hebben, ik zou binnen de kortste keer weer in een diep dal belanden, vrees ik.
We gaan wat walsen, als je dat goed vindt. Frédéric Chopin met een album dat we hier vanuit Clara heel graag willen... hoe heet dat? Promoten? Nee, dat klinkt veel te M&M-achtig. Dat dragen wij gewoon een heel warm hart toe. En Nino Gvetatse aan de piano. Thank you. nog, weet dat ze aan de piano. Hij speelde Frédéric Chopin, leuke wals. Het is een van onze lievelingsalbums vandaag, tenminste die van Clara. Bij mij zit Nina van Eekhout. Zij is dochter van, ja, dat zeg ik voortaan niet meer, strafpleiter en advocaat, al 15 jaar inmiddels, Nina. Strafpleiter, dat was tot voor kort assize, sowieso. Als je wat moorden moest gaan verdedigen of aanklagen, dat is nu correctioneel geworden. Tenzij, in zeer uitzonderlijke gevallen, kan er nog eens een strafzaak van komen, een assisezaak bedoel ik. Vind je dat jammer, dat er geen volksjury meer is?
Koen Geens is teruggefloten door het grondwettelijk hof ondertussen.
Ja.
Dus heel zijn potpourri 2 is met de grond gelijk gemaakt. Is misschien een beetje straf gezegd, maar het komt er toch ongeveer op neer. Ik hoor dat er al druk aan een reparatiewet gewerkt wordt. Vreselijk toch, hè? Bedroevend wetgevend werk, hè? Als je eerst je wet naar een potpourri moet noemen en vervolgens moet vaststellen dat er toch een aantal essentiële beginselen geschonden zijn.
Jij hoopt dat het terugkomt.
Ja, maar het zal ook, denk ik. Ik moet nog zien wat er van die reparatiewet komt, maar het grondwettelijk hof hekelt eigenlijk de gedachte van de willekeur. Hè. Wie gaat nog uitmaken wanneer een moord al dan niet voor assisen wordt gebracht? En het is onze grondwet die bepaald heeft dat die ernstigste feiten...
Het gelijkheidsbeginsel eigenlijk wordt geschonden op die manier. Ja. Nu, jij hebt er 20 gedaan tot nu toe, netjes verdeeld. 10, denk ik, min of meer verdedigd. En 10 was je
voor de burgerlijke partij.
Burgerlijke partij. Daderslachtoffer.
Zo is het.
Waar ga je voor? Wat is het makkelijkste?
Ja, het slachtoffer is in zekere zin het makkelijkste, omdat je minder eenzaam bent dan als je voor de dader moet vechten. Maar ten aanzien van de cliënten is het moeilijk, hè? De mensen, de dode komt niet meer terug. Dus wat onherroepelijk is, blijft onherroepelijk. En dan kun je maar proberen om zoveel mogelijk steun te verlenen. Ook menselijk een zekere troost te bieden. En te zorgen dat zij alle vragen die ze zich stellen ook kunnen stellen op
aan
dat proces.
Aan de nabestaanden van slachtoffers, bedoel je?
Ja.
Maar als je nu in het omgekeerde geval zit, je bent een dader aan het verdedigen. Hoe ga je anders te werk? Is dat een andere emotie? Is dat een andere strategie?
Ja, het is meer op het scherp van de snede. Je moet ook altijd waakzaam blijven voor pogingen tot beïnvloeding van de jury. Het probleem met assise vond ik, wij wisten op voorhand wat er in dat dossier stond. En daar moesten we dan vervolgens abstractie van maken, want de jury kende het dossier niet. Het waren pure mondelinge debatten. En dan voelde je soms wel dat bepaalde tegenpartijen een weg insloegen waarvan dat we eigenlijk allemaal de intellectuele eerlijkheid moesten hebben om te zeggen van ja, maar dat is niet de weg zoals die uit het dossier blijkt. En dan altijd het gevoel, ja, maar zal de jury dat wel weten? Dus het was veel stresserender. Hè? Je moet veel meer op je kievief zijn als raadsman van de dader.
Maar kun jij als raadsman makkelijker identificeren met een nabestaande van een slachtoffer dan met een dader?
Mij identificeren doe ik eigenlijk nooit. Ah. En op het ogenblik dat ik het mij te veel aantrek, is dat ook, ik heb dat geleerd van meester Philippe van Ende, die tegen mij op een assise of zei, ja, maar Fanny, nou, jij hebt het niet gedaan, hè? En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk juist. Dus die stap naar achter moet ik wel zetten. Maar het hangt er vanaf, elk dossier is anders. En voor ons, ja, wij zijn altijd partijdig. Dus ik weet ik zelf ook dat het afhangt van de bril waardoor dat je kijkt. Maar het hangt af van individuen, hè, van mensen. Hè. Je kunt onuitstaanbare familieleden van slachtoffers hebben.
En sympathieke daders.
Ja, en omgekeerd. Voor mij, met een dader wat ik niks in zie, maar werkelijk niets, dat ik geen enkel aanknopingspunt heb om hem menselijk te maken. En de mens die een vreselijke existentiële grens overschreden heeft, maar die nog altijd een mens is. Maar als ik dat niet zie, als ik niets vind, dan kan ik zo iemand ook niet verdedigen.
En dan doe je dat ook niet?
Nee, dan doe ik dat ook niet. Ik heb toch al een aantal, zelfs iemand niet lang voor zijn proces, ik had gehoopt dat doordat het proces naderde, ik hem tot enige redelijkheid over zijn stelling zou kunnen bewegen. Maar dat ging niet. En dan gaat dat ook niet. Dan heb ik hem moeten zeggen, kijk, ik kan niet voortdoen op die manier.
Je zegt nu wel dat je hebt geleerd van afstand te nemen en je niet te veel te identificeren, maar soms ga je toch heel ver in je betrokkenheid.
Maar onder de toga zit een mens van vlees en bloed en niemand kan onbewogen blijven bij het beeld van een kind dat per definitie onschuldig is en de dood heeft gevonden door de wrede daden van iemand anders. Je groeit daar ook in. Hè. Ik zie sommige oudere confraters soms ook. Nochtans, de leeftijd, hè, met de leeftijd zou dan de wijsheid moeten komen, maar soms ook te ver meegaan in het standpunt van de cliënt die ze verdedigen. Soms ja, via media enzovoort ook proberen dat proces te beïnvloeden op een manier die te ver gaat, als je het mij vraagt.
Wat heeft er voor jou echt op ingehakt? Welke zaak?
De zaak die bij mij het diepst heeft ingehakt is de zaak van de kleine Quinten. De kleine Quinten die op 7 juli 2006 de dood heeft gevonden.
5 jaar?
Hij was 5 jaar, ja.
En mishandeling, hè?
Ja, eerst maandenlange mishandeling en dan heeft de stiefmoeder hem uiteindelijk een aantal dodelijke schoppen in de lever toegebracht.
Ja, want het was inderdaad de stiefmama. Van de, dus de vrouw van de vader,
ja.
De nieuwe vrouw van de vader, ja. Die het kind ja, gruwelijk heeft mishandeld.
Ja.
En hoe ja, dan...
Dat is moeilijk. Daar heb ik vele tranen voor gelaten. Ik geef het toe. Het is niet goed, hè, want ik spreek over afstand. Hè, dus, maar het absolute engagement en de totale afstand is een evenwicht dat je nu dan zoek geraakt, dat je niet meer vindt. En in dat geval was het was zo pijnlijk. En vooral ook omdat de mama... Op 10 juli zou er bij het vertrouwenscentrum een gesprek met de vader plaatsvinden. En op 7 juli, het was chroniek van een aangekondigde dood. Als je zag wat daaraan vooraf ging. En die mama was zo'n brave. En haar toenmalige advocaat had gezegd... Mevrouw, de biologische moeder. Haar toenmalige advocaat had gezegd... Mevrouw, als je hem niet meegeeft, dan zal er een procedure volgen en zult je hem misschien kwijtgeraken enzovoort. En die vrouw heeft dat kind meegegeven, tegen haar hart in. Mm-hmm. En ze heeft het nooit meer teruggezien. En dan verplaatst je wel, hè, dan identificeer ik me niet zozeer met die mama, maar met dat kind. Omdat je kunt dat bijna niet anders. Als je dat leest, dan denk je, wat moet dat manneke nog gepijst hebben? Wat moet dat ventje nog gevoeld hebben?
Terwijl je zelf geen moeder bent en het ook niet wil worden en niet van plan bent te worden. Hè?
Ja, niet van plan bent te worden, ja.
Heeft dat ermee te maken, ook met je jeugd te maken, met je kindertijd?
Zeker. Ik zou dat vreselijk... Ik heb dat al gezegd. Ik zou dat vreselijk vinden moest mijn kind zeggen... Mama, ik zou hier liever niet zijn. Dat zou een dolk door mijn hart zijn. Ik denk ook dat je nooit nog een geruste moment hebt. Los van alle praktische ketenen waar zo'n kindje dan aan bindt, is er vooral het morele, het menselijke aspect. Hè? Dat, als dat dan begint uit te gaan, nachten wakker liggen, al het onheil waar je het niet van kunt besparen, ik zou dat overbeschermen, dat zou vreselijk zijn.
Ja, dat lijkt mij inderdaad toch geen goed idee, hoor.
Bedankt, Pat.
Je ligt nu al wakker en je hebt nooit een kind gehad?
Ja, ik heb dat nu al met mijn nichtje en mijn neefje,
ja?
De kinderen van mijn zus, Gloria en Otis, die ik zeer graag zie. Ik heb dat nu al, hè, als er op school en iemand onheus behandelt.
Je staat er al op de speelplaats.
Ja, moet mij bedwingen. Ik moet mij bedwingen. Rechtbankje.
Ja. Kijk. Nog even over dat engagement. Want ik vind net natuurlijk ook fascinerend dat je dat doet. Want in deze kille, soms vertechnologiseerde wereld lijkt dat allemaal niet meer evident. Je zegt van jezelf dat je bepaalde klanten eigenlijk misschien ervan hebt weerhouden om zichzelf te doden. Omdat je er was, omdat je luisterde, omdat je hen motiveerde.
Dat is, ik denk dat een luisterend oor, en dan moet ik mijn neiging om altijd oplossingen te willen bieden bedwingen op zo'n moment. Want mensen hebben daar op dat ogenblik geen behoefte aan. Je moet dit en je zou beter dat. En luisteren en er ook bewijzen dat je er bent. En dat wil dus ook zeggen... op kerstavond de telefoon opnemen, bijvoorbeeld. Of in het weekend beschikbaar zijn. Ook al is het een cliënt, ja.
Ook op kerstavond?
Ook op kerstavond. Wow. Ik zou niet op kerstavond naar een verhoor gaan om bijstand te bieden. Dat zou ik niet doen. Dat is een grens die ik zeer duidelijk trek. Mijn familie is zeer belangrijk voor mij. En dus dat soort momenten ook. Maar je kunt niet tegen iemand zeggen, als er iets is, ben ik er. En er vervolgens niet zijn als er iets is. Dan laat je iemand in de steek die zich al door alles en iedereen verlaten voelt. Dus ik weet niet of dat niet te ver gaat om zo'n uitspraak te doen, maar het zijn er een aantal die het mij vlak af gezegd hebben. Hè. Ik heb een cliënt die diep in de 70 verlaten wordt door zijn vrouw, die in een totale wanhoop en radeloosheid beland is. En mij vele keren zei, mijn koord ligt al gereed. En die mij later een brief geschreven heeft om te zeggen, jij hebt er mij van weerhouden door te zijn wie je bent. En dat zijn ongelooflijk mooie ogenblikken. Hè.
Op dat moment weet je toch waarvoor je het doet, hè?
Ja. Maar zo is het. Hè. Zo is het in ons beroep. Hè. Je sleept u van mislukking naar mislukking. En soms gebeurt er eens iets goeds en zijt je dolgelukkig.
Van mislukking naar mislukking?
Het is zo, hè. Zoals ik daar juist zei, zijt je voor de nabestaanden van een dode. De dode komt niet terug. Kunt jij die zaak winnen, tussen aanhalingstekens, maar er zijn alleen maar verliezers. Echtscheiding. Je kunt zorgen dat je cliënt naar standpunt vertolkt wordt en dat ze hopelijk krijgt wat ze hebben wou, maar het blijft een mislukking. En die vrouw zal dat als een falen blijven ervaren. Of een hopeloze zaak waarvan je op voorhand weet, ja, hier is geen eer, nog morele genoegdoening aan te halen. Maar goed, ik heb ze op mij genomen, ik zal ze nu maar volbrengen. Ja, is mislukking een te groot woord? Ervaar ik het altijd zo? Nee, maar het is toch een lastig beroep, hè, waar je heel dikwijls in conflict situaties ook zit. Hè. Mijn vader zei, het is geen rozentuin waar je elkaar rozen overhandigt. Er zitten doornen tussen waar je je lelijk kunt aan prikken. En dat is waar. Zo de glitter en de glamour. En we gaan hier een keer van de ene glamoureuze zaak naar de andere en van de ene triomf naar de andere. Ja, zo is het niet
dat
natuurlijk.
Dat is alleen op Netflix.
Dat is alleen op Netflix.
Chelsea Hotel, Leonard Cohen. Ja, die wil je draaien. En vooral dat ene nummer. I remember you well in the Chelsea Hotel, zingt hij. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed. 1974, geloof ik, dat nummer. Was je toen al geboren?
Nee.
waarom Chelsea Hotel?
Ik heb het...
Number two, geloof ik, hè?
Ja, ik heb het ongelooflijke... genoegen gesmaakt om Leonard Cohen in persoon te kunnen ontmoeten. Oh. Dus ik ben geen bijzonder idolaat aangelegd iemand. Ik zou Leonard ook niet als mijn idool omschrijven, maar Leonard heeft mij wel doorheen de donkere periode die mijn puberteit nu eenmaal was, op vele momenten geholpen. Leonard was trouwens ook op mijn huwelijk.
Jij noemt hem bij de voornaam?
Ja, ik spreek altijd toe. Kijk, ik betrap er mij nu op.
Zo close was je?
Leonard is een poëet, hè. Is een Bart en zijn ongelooflijke bescheidenheid. Ik weet niet...
Zeg je, hij was op je huwelijk?
Nee, hij was de openingsdans. Maar mijn lief, die later dan mijn echtgenoot geworden is, het moet november 2010 geweest zijn. En Leonard trad op in Lille. En ofschoon dat eigenlijk maar een boogschuit is van waar wij wonen, had mijn lieve vriend toch een hotel voorzien. En ik weet nog dat we van het optreden kwamen en dat we buiten een aantal muzikanten zagen staan. Dino, de Prince of Precision. Dan de Web Sisters, die fantastische zangeressen. En ik zei, oh, zou Leonard hier ook zijn? Ja, we dachten van niet. Maar dan, aan het ontbijt, zat hij daar in vol ornaat, disguised as himself. Eigenlijk dus met de hoed en alles wat dan het klassieke beeld van Leonard Cohen vormt. En ik durfde niet.
Wat durfde je niet?
Ik durfde hem niet benaderen. Ik durfde niet. En mijn vriend voelde dat aan en hij zei, ik zal boven het fototoestel gaan halen. Maar als je hem niet aanspreekt, ondertussen zult je er de rest van je leven spijt van hebben.
Schiet.
Ja, dat was eigenlijk fantastisch. En dan ben ik gegaan en in mijn wat gebroken Engels op dat moment... I didn't mean to disturb you at breakfast, of I was hesitating to disturb you at breakfast, but I cannot let you go without saying how much your music means to me and how many times you helped me in my life. Vrees dat ik ook een traantje heb geplinkt van pure ontroering.
En toen stond jouw vriend terug beneden met het fototoestel.
Zo was het.
En dan hebben jullie samen...
Ja, Leonard was ook... Hij reageerde dan weer zo prachtig, hè. How very kind of you. En met die heerlijke stem van hem.
Die gaan we hier horen.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh. And that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got a way I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Chelsea Hotel number 2, Leonard Cohen.
Berg en Dal, op levenswandel met Padone.
En met Nina van Eekhout. Ja, we hoorden net Leonard Cohen. Nina uit New Skin for the Old Ceremony, zo heette dat album. Mm. Grijs gedraaid, neem ik aan.
Zo is het.
Je hebt een boek meegebracht, dat doen al mijn gasten hier. Rosa Montero, het absurde idee je nooit meer te zien. Het is een fascinerend boek, omdat we eigenlijk niet eens zelfs kunnen zeggen hoe we dat nu moeten noemen. Een roman, een biografie, een autobiografie, een inleiding bij een biografie. Het is eigenlijk het allemaal samen.
Ja, zo is het. Het is mijn goede vriend Jan de Winter die mij die leestip heeft gegeven en ik ben er hem zeer erkentelijk voor. Het is geen boek over de dood, zegt ze ergens. Maar ja, onwillekeurig gaat het wel over de dood natuurlijk, omdat ze het verlies van haar echtgenoot Pablo beschrijft. En dan is het eigenlijk een boek voor een stuk over Marie Curie. Hè, die bijzondere romantische figuur eigenlijk. Hè, die op haar beurt
Nobelprijswinnares.
Ja, twee keer. Hè, voor ja, een ene keer met haar echtgenoot Pierre en dan nog een keer alleen. Wat dat hoogst uitzonderlijk is. Vooral in een tijd waarin vrouwen minderwaardige wezens. Dat beschrijft ze ook. Het is geen feministisch traktaat, maar eigenlijk is het voor een stuk ook een boek over hoe dat vrouwen lang hebben moeten strijden voor erkenning. Ze noemt daar een aantal figuren. Bijvoorbeeld de vrouw die eigenlijk het DNA heeft gevonden. die trouwens zeer vroeg gestorven is aan eierstokkanker, wat moet te maken gehad hebben met het onderzoek en de röntgenstralen enzovoort, om dat moleculair DNA te ontdekken. En uiteindelijk is er een man mee gaan lopen.
Juist.
Je kunt geen postume Nobelprijzen toekennen, spijtig genoeg, maar die komt wel degelijk toe aan die dame, Ferguson heet ze, denk ik. Dus in dat opzicht... Ja, en dan helemaal op het einde komt het dagboek van Marie Curie, waar ze dan af en toe uit citeert, ook de auteur. Dus ja, het zou ook een inleiding bij dat dagboek kunnen zijn, zoals u het zo mooi zegt.
Rosa Montero, dus de schrijfster, die schrijft over de man, Pablo, die is gestorven. En tegelijkertijd ook over Marie Curie en haar man, Pierre, die ook is gestorven. Allebei op vrij jonge leeftijd. Die dood, die eigenlijk, laten we eerlijk zijn, doorheen heel dat boek niet dendert, maar altijd aanwezig is.
Ja.
Als een soort van fluisteraar.
Ja.
Is dat iets wat je fascineert?
Ja, in zekere zin wel. Denk ik, wordt er toch altijd toe aangetrokken. Mm-hmm. Tot gedichten over de dood. Dat zegt mij altijd zoveel. Dat raakt mij zeer diep.
Ja. Misschien moeten we eens eerst even een fragment lezen uit Rosa Montero. En we horen haar eerst over Pablo. Dat is dus de man waar ze altijd van heeft gehouden en die dus veel te vroeg moest sterven.
Ze leest eerst een klein stukje uit het dagboek van Marie Curie. Soms heb ik het absurde idee dat het allemaal niet echt is en dat je gewoon weer terugkomt. Had ik gisteren, toen ik de voordeur dicht hoorde gaan, niet het belachelijke idee dat jij het was? Ook ik betrapte me na de dood van Pablo nog wekenlang op de gedachte eens kijken wanneer hij met die onzin ophoudt en gewoon terugkomt. Alsof zijn afwezigheid een grap was die hij met me uithaalde om me te plagen, zoals hij soms deed. Begrijp me goed, het was geen echte gedachte die ik helemaal als de mijne beschouwde, maar een van die halve ideeën die aan de rand van het bewustzijn glinsteren, als nerveuze, glibberige vissen. Tevens is bekend dat veel mensen dierbaren die ze net verloren hebben op straat denken te zien lopen. Mij is dat overigens nooit overkomen. Ursula K. Le Guin beschrijft dat bijzonder goed in een kaal gedicht getiteld On Hemlock Street. I see broad shoulders, a silver head, and I think John, and I think... Dead. Ik zie brede schouders, een zilverwit hoofd. En ik denk John. En ik denk dood.
Nina van Eekhout las uit Rosa Montero het absurde idee je nooit meer te zien trouwens. Schitterend kwatrijntje wat je net las. Dat idee dat je soms iemand over straat ziet lopen en je denkt van, oh god, dat is John. Heb je dat ook met je vader soms, die 4 jaar geleden overleed? Vrij onverwachts trouwens, in Turkije.
Op internationale wateren zeggen wij altijd graag, omdat het op een schip was en het zo romantisch klinkt. Droef zingende golven, een wiegelied, voor wie daar op de baren het leven liet. Nog zo'n vergeten dichteres. Ik heb het eigenlijk alleen, er is een man die in Gent met de fiets rijdt en die de fysionomie van mijn papa heel erg benadert.
Ook zo'n lange witte baard?
Ja. En, want er is een garçon uit een restaurant die vraagt, ik heb uw vader zien fietsen. Ik zeg, ja, dat kan niet. Dus een pijnlijk ogenblik voor hem en ook een beetje voor mij. Maar dat is dus het rare, dat je inderdaad in een flits die minder dan een seconde duurt, 1 ogenblik denkt papa. 1 ogenblik slechts. Want op de fiets in Gent heeft hij nooit gereden. Althans niet dat ik weet. Maar dus. Mm-hmm. Soms gebeurt het. En je hart springt op voordat je hoofd kan zeggen... Nee, kan niet. Onmogelijk.
Hij was gisteren in de single bij ons in Clara, Dree Pallemaerts. En vorig jaar nog kreeg hij de prijs voor het beste jazzalbum van ons. Coulans. Dree Pallemaerts.
Thank you.
Dree Palemaerts hier met Mark Nat Turner op sax. Sun Salutation. Bij mij zit nog heel even Nina van Eekhout, strafpleiter, advocaat. Nina, wat is jouw credo?
Mijn credo is: maak u meester van de dingen of de dingen maken zich meester van u. Ik denk dat het van Jaap Kruithof is.
Aha.
Ik heb het geleerd van mijn vader.
Ja.
Maar hij heeft de mosterd bij Kruithof gehaald, denk ik dat hij mij destijds gezegd heeft.
Maak u meester van de dingen of de dingen maken u meester van u.
Ja, je moet de regie in handen nemen.
Ja, en u toevallig meester natuurlijk. Hè?
Ja, toevallig. Heel toevallig. Niet je, niet maître is trouwens ook een van mijn credo's.
Niemands meester, niemands knecht.
Voilà.
Dit was een Bergendal met Nina van Eekhout, strafpleiter. Ze was hier eerder mijn gast. Blijf luisteren ook naar alle andere podcasts van Clara, van VRT, van het buitenland misschien wel, waar je hele vele mooie radioseries kunt beluisteren. En ook alle eerdere Bergendals, of tenminste toch bijna alle eerdere. Ook toch eens even surfen naar clara.be of de Clara-app. Blijf solidair, zorg voor elkaar. En natuurlijk kun je ons schrijven, zeker in deze tijden. bergendal@clara.be, dat doen trouwens hele vele mensen. Blijf solidair en zorg voor elkaar.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.